Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij, gemeente, deze dienst voortzetten door te zingen uit Psalm 102 en daarvan het zesde en ook het elfde vers. Ik zie in rouw en ongenuchte al mijn dagen mij ontvluchten, en ik zal met blij gejuich hem loven, die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. De versen 6 en 11 van Psalm 102. Gemeente, laten wij nu belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En laten wij daarna zingen uit Psalm 113 en daarvan het eerste vers. Gij's herenknechten, looft den Heer. En wat daar verder volgt in vers 1 van Psalm 113 na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken in zijn of haar hart met mij als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Laten wij, gemeente, het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Tot u, o Heere, komen wij, voor uw aangezicht, samengebracht rondom uw woord. En als wij daarover nadenken, wat is dat een bijzondere zaak, dat u uw woord in alle vrijheid laat bekendmaken. Dat u dat doet, dat u dat al eerder deed. In de dienst van morgen, in de samenkomst van middag. Wij mogen uw naam daarvoor danken dat dat allemaal in vrijheid kan. Dat daar mensen mochten samenkomen, vanmorgen, vanmiddag en ook nu. Soms ook voor het eerst, zoals bij de vorige samenkomst, twee mensen die voor het eerst aanwezig waren. Heere, uw naam zij gedankt dat uw werk voortgang mag vinden. En tegelijkertijd roepen we u ook aan. Of u wilt geven, dat ons en anderen uw genade geschonken mag worden. In de kennis van hem, uw lieve Zoon, tot versterking van degene die u kennen, tot onderwijs om de weg te gaan die u wijst, om die te gaan in dankbaarheid, in de goede strijd en ook of u uw woord wilt gebruiken om te trekken uit de macht van de duisternis. Mensenkinderen die nog op eigen wegen gaan. U kent ieders hart, ieders leven. U weet wat ieder nodig heeft. Wilt u deze gemeente bouwen? Gedenk ook aan hen die er vandaag niet kunnen zijn omdat ze elders zijn. Geef Heere dat op allerlei wijzen. uw woord aan de orde mag komen en uw zegen mag worden ondervonden. Wilt u gedenken aan deze gemeente, de herder en leraar ervan en degene die hem lief zijn in naaste kring. Gedenk ook aan de kerkraadsleden en aan anderen die een speciale verantwoordelijkheid dragen, soms ook in deze dienst. Maar gedenk, Heer, ook aan ieder gemeentelid, van welke leeftijd, in welke omstandigheden dan ook. Wees nabij degene die weten van zorg, van verdriet, die weten wat het is om gemis te dragen. Geef, Heer, uw goddelijke ondersteuning. Maak het ook zo, Heer, dat in alle dingen van ons aardse bestaan, dat in vele opzichten lijkt op de reis door een woestijn, toch ondervonden mag worden dat u mee wilt gaan en dat u ook bij de hand wil nemen om op te klimmen uit de woestijn en om in te gaan in het beloofde land van de rust. Geef, Heer, reeds hier en nu te ontdekken en te ervaren dat u zaligheid wil uitdelen. Dat u wil geven water uit de fontein van het heil om niet, zonder te betalen. Maar geef ook een uitzicht, opdat wij het mogen merken, beter dan dit aardse bestaan, dan dit tijdelijk leven hier en nu, is uw goede tierenheid. Heren, wij leggen allerlei zaken voor uw aangezicht neer. We vragen van u, wilt u onze leidsman zijn door de kracht van uw geest, opdat uw woorden gehoord mogen worden. Niet alleen met onze oren, maar ook in ons binnenste. Dat ons een hart geschonken wordt voor het eerst of bij vernieuwing in dit samen zijn. Om op te merken, leid ons, Heren, in uw waarheid en leer ons. Gedenk aan zoveel op deze wereld die moeten lijden omwille van uw woord, niet in vrijheid kunnen samenkomen. Gedenk ook anderen die weten wat zorgen zijn, wat moeite is. Zij denken ook aan hen die door de aardbeving getroffen zijn in Venezuela. Meerdere keren bewoog de aarde. En Heer, uw woord zegt het ons dat dat telkens opnieuw zal gebeuren en verhevigd zal geschieden. Geef ook dat wij in dat opzicht zullen bedenken, dat u ons daarin laat zien. Dat de dag nabij komt, dat hemel en aarde voorbij zullen gaan, maar uw woorden niet. En bereid ons en anderen daarop voor. Maar geef ook in deze noden uw gunst daarin, dat u mensen bijstaat in hun verdriet, in hun moeite. En dat u degene die redding en hulp willen bieden, ook daarin wilt zegenen. Wij leggen deze zaken voor uw aangezicht, in de vergeving van onze zonden. Want, Heer, als wij komen voor u, hebben wij geen recht op uw zegen, als wij denken aan wie wij zelf zijn. Maar vergeef genadig wat niet is naar uw heilige wil, en wil ons onze zonden niet toerekenen. Maar wil ons toerekenen wat uw Zoon heeft gedaan, toen hij op Golgotha zijn leven heeft gegeven, tot een losprijs voor velen, opdat een ieder die hoopt op hem mag ondervinden dat u genade bewijst, dat u bekering en leven schenkt en dat u niet de dood, de ondergang op het oog hebt. Heere, we vragen van u, ontferm u over ons, niet omdat we het waard zijn, maar alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, de schriftlezing kunt u vinden in Hebreeën 2. In Hebreeën 1 wordt ons meegedeeld dat de engelen weliswaar een bijzondere plaats hebben, maar dat zij vergeleken met de Zoon niet werkelijk die plaats hebben die de Zoon, die God de Zoon, de Heer Jezus, heeft. Want hij is degene die regeert, die ook God is. En de engelen zijn wel gedienstige geesten, dienaren van God, maar zij hebben duidelijk een veel andere en om zo te zeggen veel lagere plaats dan de Zoon die de enige redder is. En daarna spreekt ons ook hoofdstuk 2 over wie de Heer Jezus is en wat hij op deze wereld kwam doen. Wij lezen dan Hebreeën 2, te beginnen bij het eerste vers. In de preek hoop ik met name uw aandacht te vragen voor wat er aan het einde van dat hoofdstuk staat. En ik zal u straks opnieuw nogmaals de verzen 14 tot en met 16 lezen. Maar eerst dus het gedeelte in zijn geheel, beginnend bij vers 1. Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door de engelen gesproken werd al bindend was, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontvluchten als wij zo grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem gehoord hebben. God heeft er bovendien mede getuigenis aangegeven door tekenen en wonderen en allerlei krachten en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig zijn wil. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens betuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor een korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God voor alle de dood zou proeven. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om vele kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden zijn alle uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens zie ik en de kinderen die mij God gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hen die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En alle te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Tot zover het teksthoofdstuk. Ik lees u nogmaals, zoals ik u noemde, de verzen 14 tot en met 16. Omdat nu de kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij, de Heer Jezus, de Zoon, eveneens daar een deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, teniet te doen. En al het te verlossen die de angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want werkelijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. En dat was om een getrouw, barmhartig hoge priester te zijn, zoals het vervolg ons tekent. Voor wij nader bij de tekst hoorden, maar ook het hoofdstuk hopen stil te staan, zullen wij zingen ter voorbereiding op de prediking uit psalm 8. Dat is de psalm die ook is aangehaald. En wij zingen daarvan de versen 2, 3, 4 en 5. Ik noemde u psalm 8 en daarvan de versen 2 tot en met 5. Daar vinden we het volgende. Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden uit kinderen, ja, uit zuigelingenmonden. En wat daar verder volgt, ook onder andere wat er in vers 4 staat. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt en s mensenzoon uw teerste liefde schenkt? Ik noem u de verse 2 tot en met 5 van psalm 8. Thank you. gemeente, ik kon het aan de straten hier niet zien, maar waar ik vanmorgen was, daar was het wel te zien, dat er hier en daar nog water lag en ook wel takken, omdat er behoorlijk veel wind was geweest en ook wel onweer, wat vaak met windstoten gepaard gaat. Het kan zo zijn dat, zo was dat bij ons thuis vroeger en we doen het nog wel eens zo, dat als het heel hard onweert, dat we naar beneden gaan. Zeggen we ja, je moet het huis zo nodig snel kunnen verlaten. En als je dan op de bovenverdieping bent, dan is het maar de vraag of dat eventueel lukt. Het dorp waar ik woon is ook wel eens de bliksem ingeslagen in een woning. En ik hoorde niet zo lang geleden dat in een dorp 20 kilometer verderop dat ook gebeurd was. Onweer kan mensen schrik inboezemen. Noodweer kan ons mensen in zekere zin klein maken. En het kan ook met zich meebrengen wat je in de tekst vindt, de angst voor de dood. De vrees voor de dood. En natuurlijk, soms hebben mensen de neiging om dat van zich af te schuiven. Ik herinner mij, dat is inmiddels jaren geleden, ik denk, nou, zal het wezen, 35 jaar geleden zoiets, dat ik schuilde onder een viaduct van de A15, ergens in de Betuwe. En het onweerde ook. Er waren een paar jonge luien die waren daar ook en die zeiden, ja, ons kan niks gebeuren, want wij hebben rubberen laarzen aan. Met andere woorden, wij zijn eigenlijk dan geïsoleerd. Ja, op die manier kan je natuurlijk denken dat je niets kan overkomen. De vraag is of dat waar is. Natuurlijk, rubber isoleert wel, maar als er een vuurbal komt of zo, dan heb je daar toch weer niet zoveel aan, denk ik, aan je rubberen laarzen. Maar zo kan je natuurlijk denken van, nou, het zal wel meevallen. Maar als wij mensen bedenken dat wij broze mensen zijn, dan kan het soms zo wezen dat de angst naar boven komt. Dat je het niet meer wegduwt, maar dat je denkt, hoe moet ik ooit verder als ik weet dat ik uit dit leven moet verschijnen voor God? Wat zal de goede uitweg zijn? Dan kan er zijn, zoals de tekst dat zegt, vrees voor de dood gedurende je leven. Heel hun leven. Zo gold het van de mensen over wie de apostel schrijft. En wat heb je nodig als mens? Nee, niet dat je zegt, nou ja, als er wat gebeurt, dan zal het nog wel zo of zo kunnen en dan valt het wel mee. Natuurlijk, wij mogen de medische middelen gebruik maken en je mag gebruik maken van een bliksemafleider en allerlei andere dingen die we zo kunnen gebruiken, dat is prima. Alleen ja, uiteindelijk moet je natuurlijk toch wel zeggen, zo wij sterk zijn, zeer sterk zijn, 80 jaar, zeer sterk. Sterk denk, dat staat er dan niet letterlijk bij, maar dat kan je erin vullen, 70 jaar. 70 jaar of zo wij zeer sterk zijn, 80 jaar. En ook velen bereiken dat niet. Wij moeten dan ook wel zeggen, het is van belang om de goede uitweg te vinden. En niet om te zeggen, laten wij de gedachten daaraan maar wegdrukken. En er verder zoveel mogelijk proberen niet aan te denken. Het is veel beter het onder ogen te zien. En dan zo onder ogen te zien zoals de apostel daarover spreekt. Want hij spreekt ons over die gezegende uitweg. En hij zegt dan dat er één gekomen is. De zoon wordt hij genoemd al in het eerste hoofdstuk. De zoon is gekomen om voor die uitweg zorg te dragen. Ja, hij is door datgene wat hij gedaan heeft zelf de weg. Als wij daarover nadenken, dan willen wij daarover spreken en nadenken. En allereerst komt dan aan de orde dat hij kwam. Want er wordt gesproken over de engelen in hoofdstuk 1. Het zijn de gedienstige geesten die door God worden uitgezonden. Soms werden ze gezien, soms worden ze niet gezien, maar ze zijn er wel. Tot dienst van degene die de eeuwige zaligheid mogen beërven. En we weten het, op bijzondere tijden zijn ze ook waargenomen. Toen daar Zacharias aan het offeren was, en ook in de tijd van de aartsvaders, bij Maria kwam de engel Gabriel, net als bij Zacharias, om aan te kondigen wat er gebeuren zou. En we weten het, toen de zaligmaker geboren zou worden, was daar die ene engel en waren daar die vele engelen. Die ene die met die boodschap kwam, en zie ik verkondig uw grote blijdschap, die voor heel het volk bestemd is. En daar waren die anderen, die krachtig vanuit de hemel riepen: Ere zij God, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Ja, je kunt dan wel spreken dat de engelen een bijzondere plaats hebben. En evenwel zijn zij degene niet op wie we in de eerste plaats moeten letten. We mogen zeker aandacht voor de engelen hebben, want het woord spreekt ons daarover. Ze hebben een belangrijke plaats. Maar als het gaat over de redding, als het gaat over de zaligheid, als het gaat over de verlossing van het eeuwig verderf, dan moet je niet bij de engelen zijn. Dan wordt ons voorgesteld de eigen enige geboren Zoon van God. Hij is gekomen. En kwam hij in de gedaante van een engel? Nee. Hij werd in Bethlehem gelegd in een kribbe. Hij nam vlees en bloed aan van de maagd Maria. Hij werd werkelijk mens. Hij kwam op deze wereld. De engelen, als we denken aan de engelen, ja, zij zijn betrokken vanaf het begin van de wereldgeschiedenis, kun je dat al zien. Zijn betrokken ook bij de mensen. We weten van de cherubim, bepaalde engelen die daar waren bij het paradijs, om de terugkomst van Adam en Eva naar het paradijs te verhinderen. We weten het ook dat daar de engelen waren die te maken hadden met de eredienst in het oude verbond ook. Ook wel met die van het nieuwe verbond, maar in het oude verbond, daar waren ze ook afgebeeld. Onder andere boven het verzoendeksel wat op de ark lag in het heilige der heiligen. En dan kun je zeggen, de engelen, ze keken als het ware beschermend, maar in ieder geval kun je zeggen ook vol eerbied. Het waren van die gouden afbeeldingen die gemaakt waren boven het verzoendeksel waar het bloed op kwam. En zij waren in feite, kun je zeggen, een beeld van wat de engelen graag willen. Ze zijn begeerig om in te zien in de verborgenheid, in het geheimenis van de verzoening. En daar hebben ze in zekere zin van gezongen, als je het zo noemen mag, in ieder geval geroepen. Wij noemen dat vaak wel de engelenzang. Ere zij God, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Ze hebben gemerkt dat God in zijn gunst en genade zich heeft uitgestrekt naar zondige mensen. Tegelijkertijd blijft er in zekere zin tussen die dienst van de verzoening en de engelen een bepaalde afstand. En wel de afstand omdat niet zij die redding nodig hebben. De ongevallen engelen niet. En de gevallen engelen zullen geen redding krijgen, de duivelen. Hij neemt de engelen niet aan, hij neemt het zaad, het nageslacht van Abraham aan, de nakomelingen van Abraham. En dat zijn mensen. In de eerste plaats mag je dan denken aan het Joodse volk. Letterlijk, de nakomelingen van Abraham. We weten het uit het woord van de Heere. U komt de belofte toe, dat wordt tot mensen gezegd van het Joodse volk. En uw kinderen. En als er dan volgt, en alle die daar verder zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Denk dat we dan ook mogen denken aan de heidenen. In zekere zin geestelijke kinderen van Abraham. Zij worden daarbij gerekend. Maar wij kunnen dan ook wel zeggen, het zijn niet de engelen, het zijn mensen die gered worden. Mensen die die redding nodig hebben. Hij is gekomen op deze wereld, de Zoon van God. En hij is mens geworden. Hij heeft vlees en bloed aangenomen. Aangezien mensen vlees en bloed hebben, heeft hij daar ook deel aan gekregen. Je ziet dat als hij ligt in de kribbe, hoe het beschreven wordt. Hij werd in doeken gewonden liggende in de kribbe. Zoals andere kinderen ook wel in doeken gewonden werden. Alleen niet in die bittere armoede allemaal. Hij is opgegroeid. Hij heeft gegeten, hij heeft gedronken. Hij heeft allerlei dingen gedaan die goed waren. Hij was een rechtvaardig mens. En hij was echt mens. Hij, God uit God en licht uit licht, ook werkelijk mens. Die om ons mens en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel. En een mens geworden is. Hij heeft vlees en bloed aangenomen uit de maagd Maria. Tot onze zaligheid, zegt de bekende belijdenis van Nicea. Ja, en nu is hij met eer en heerlijkheid gekroond. En nu is hij zichtbaar naar de hemel opgeheven, lichamelijk en zichtbaar. En hij is gegaan in een verheerlijk lichaam. Zijn ziel en zijn lichaam verenigd op een andere wijze als voor die tijd is zijn lichaam nu zonder de beperkingen die de zonde hebben meegebracht. Hij heeft geen lijden meer. Hij is als overwinnaar naar de hemel teruggegaan. Zijn lichaam was niet meer aan veroudering onderworpen. Zijn lichaam behoefde niet langer te lijden. En je mag dan ook wel zeggen dat hij zit aan de rechterhand van de Vader. En dat hij lichamelijk daar is als een teken dat ook degenen die bij hem behoren daar mogen komen. Maar we moeten wel bedenken, wat een groot verschil. Toen hij op de aarde was, toen kwam hij, zegt een ander gedeelte van de Bijbel, maar je kunt het wel vergelijken met betrekking tot de inhoud, in de gelijkheid van het zondige vlees. Dat wil zeggen, hij kwam op deze wereld en hij stond bloot aan honger en aan dorst. Hij had te maken met de zaken die ook in onze levens aan de orde komen, die het lichamelijk bestaan betreffen, zoals het is geworden na de zondeval. Het kan zijn dat iemand zegt, nou, ik mag gelukkig een goede gezondheid hebben, en dat is dan inderdaad een rijk voorrecht. Het kan ook zijn dat iemand zegt, nou, bij mij is dat minder het geval. Het kan ook zijn dat die gezondheid naar verhouding nog wel goed is, maar dat u wel toch wel met bepaalde dingen te maken hebt die met veroudering te maken hebben. Niet alleen dat je dat kan zien, maar dat je dat ook kan ervaren aan bepaalde dingen die je niet meer kan. In elk geval kun je zeggen, ons leven is onderworpen aan nood en dood, aan achteruitgang. Lichamelijk zijn wij niet meer die mensen zoals God Adam en Eva geschapen heeft. En toen de Heer Jezus kwam, God uit God en licht uit licht, toen kwam hij in deze wereld als een mens die onderworpen was, ook aan de gevolgen van de zonde. In de gelijkheid van het zondige vlees. En dat brengt ons bij het tweede. Hij kwam, maar waarom nam hij vlees en bloed aan? Nu, juist om te lijden. Hij kwam, en dat is het tweede zou je kunnen zeggen, hij leed. De Vader wilde hem door lijden heiligen. Wordt ook wel weergegeven met door lijden voltooien. In ieder geval, hij kwam om hoge priester en offer te zijn. Nee, hij hoefde niet geheiligd te worden als een onheilige. Maar hij moest zich wel helemaal als offer aan de Vader geven. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit wat hij geleden heeft, staat er ergens. Later in de Hebreeënbrief. Dan moet je niet denken aan, ja goed, bij het opvoeden van kinderen, dan blijkt wel dat die kinderen niet altijd gehoorzaam zijn. Dan zijn ze ongehoorzaam. En dan moeten ze gehoorzaamheid leren. Dat was bij mij vroeger ook zo. En nog heb je wel eens dat je zegt, ja, je moet gehoorzaamheid leren. Wij zijn van nature mensen geneigd om onze eigen zin te doen tegen de wil in van de Here en van degene die de Heer over ons heeft aangesteld. Dan moet je dus gehoorzaamheid leren terwijl je ongehoorzaam was. Dat vond de Heer Jezus niet nodig geweest. Maar hij heeft wel gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. Want, ja, we hebben dat hier natuurlijk niet, maar stel, misschien is dat lampje wel vrij heet. Ik weet dat niet zo precies, maar dat ik heel lang mijn hand erop zou leggen. Ja, dan trek hem toch terug. Want dat geeft warmte. Kun je hand eraan branden. Je kan zeggen, het is onze natuurlijke neiging om dat lijden te ontgaan. En dat is ook wel begrijpelijk. In het paradijs was geen lijden. Een mens is niet aangelegd op het lijden. En zo kun je zeggen, als het dan toch nodig is om te lijden. Stel het om een of andere reden nodig zou zijn dat ik heel lang mijn hand hierop zou leggen. En dat ik mijn hand daar zou moeten branden, maar dat dat een bepaald doel zou hebben. Ik kan me niet goed voorstellen hoe, maar stel dat dat zo zou zijn. Dan zou ik gehoorzaamheid moeten leren door dat te lijden. Zo kan het wel eens zo zijn als mensen een ander gaan redden. Dat je dan eigenlijk tegen jezelf in moet gaan. Nou, ik meen, als een brandweerman een brandend huis binnen moet gaan, dan mag hij zich van tevoren realiseren van ja, dit is eigenlijk iets wat geen kans heeft. Dan hoeft hij niet naar binnen te gaan. Maar je kan je voorstellen dat iemand het toch doet. Bijvoorbeeld iemand van de familie, die zegt, er is nog een kind binnen. Ik ga toch naar binnen. dan ga je eigenlijk tegen jezelf in. Om dat doel te bereiken, doe je het dan wel. Wel nu, gehoorzaamheid aan de Vader betekende voor de Heer Jezus tegen zijn menselijk gevoel in te gaan leiden. Vader, ik wil doen wat u wilt. Maar indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, uw wil geschieden. Hij kwam om te lijden. En dat had te maken met de dood zelfs. Die dood was er niet. En sommige mensen zeggen dat wel, die zeggen de dood hoort bij het leven. Hoort nu eenmaal zo, dat hoort nu bij het menselijk bestaan. De Bijbel zegt dat niet. Het woord van de Heere zelf zegt dit. Bezoldiging van de zonde is de dood. De bezoldiging, dat wil ze niet zeggen als het loon. De soldij die uitbetaald wordt door de zonde is de dood. En dan de dood als doorgang tot het verderf. En de Heer Jezus heeft die dood willen ondergaan. Omdat hij kwam voor mensen die de dood verdiend hadden, heeft hij vlees en bloed aangenomen om zichzelf te laten kruisigen. In het gewone leven proberen wij het lijden te ontgaan. En als je soms ergens aan ontkomt, dan ben je daar dankbaar voor. Niet zo lang geleden moest ik in Scheveningen zijn en ik reed in Den Haag en ik stond voor het verkeerslicht en er was iemand die klopte op de ruit. Of in ieder geval, die ruit stond een klein beetje open, maar in ieder geval, hij wilde er wel mee aanspreken. Ik dacht, ja, ik weet het niet helemaal zeker, laat ik die deur maar dicht doen. En hij zei, ja, achteraan uw auto, daar hangt iets, dat hangt los. Ja, ik had niet iets horen slepen, ik had ook die auto niet iets vreemds geluid gehoord of zo. Ik dacht, nou, het zou best kunnen, ik heb hem dus bedankt, ik geloofde dat op dat moment wel. Ik dacht alleen, ja, laat ik toch de deur maar dicht doen. En later kom ik aan op de plaats waar ik wilde zijn en denk, nou, zal toch eens kijken wat er onderaan die auto te zien valt. Misschien hangt er inderdaad een stuk plastic los van een of ander soort beschermkap of zo. Niks te zien. Uitlaat, stevig vast. Je kunt zeggen van, eigenlijk, en dan ga je denken, ja, misschien had die man wel een ander idee. Die dacht misschien wel, hij gaat eruit. En dan ga ik met die auto verder, nou is die auto niet zoveel waard. Maar goed, je weet niet precies wat voor idee die had. Er was niets te zien, iemand anders die keek ook, die vond ook niks. En dan denk je bij jezelf, ja, als dat nog een keer gebeurt, dan zou ik misschien nog wel iets eerder de deur dicht doen van tevoren als ik de stad in rijd. Misschien is dat helemaal niet nodig natuurlijk, maar ik weet niet hoe dat in Schiedam is. Maar in elk geval, je hebt dan toch een beetje gevoel van, je moet uitkijken, want er kan wat gebeuren. En ja, mensen kunnen met een mooi verhaal misschien iets heel anders van plan zijn. En dan van tevoren weet, dan zou het zelfs kunnen zijn dat je zegt, nou, daar ga ik gewoon niet heen. Ik neem wel een omweg. Ik zorg wel dat ik niet in de buurt kom van een bepaalde gevaarlijke situatie. Zoon van God heeft uit de hoge hemel die verlatend op deze wereld een plaats ingenomen om te lijden. Terwijl die wist wat op te wachten stond. Terwijl die wist dat hij het kruis zou moeten dragen en dat niet voor een ander maar eraan gehangen zou worden. Terwijl die wist dat dat de vloekdood was. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Zo heeft hij de gehoorzaamheid betracht om te lijden. Hij is zijn broeders in alles gelijk geworden behalve de zonde. En hij heeft zo zijn lichaam laten verbreken en zijn bloed laten vergieten. Hij heeft zijn ziel uitgegoten in de dood om zo de plaats in te nemen voor anderen. En dat is eigenlijk wat we ook aan de orde mogen stellen. Het eerste wat ik u noemde is, hij kwam. Het tweede is, hij leed. En in zekere zin kan je zeggen, die twee punten die gaan wel mee ook in wat er nu volgt. Want het laatste wat ik aan de orde wil stellen, en dat is wat uitvoeriger, hij redt. Hij redt tot eer van God. Eer is zijn God. En hij redt tot zegen van verloren mensen. Hij kwam als de hoge priester om de plaats in te nemen van de aardse hoge priesters. Om de plaats in te nemen van zondaren. Om de plaats in te nemen van de eerste Adam die de zonde in de wereld gebracht heeft. Die priesters, en in het bijzonder de hoge priester, die hadden een speciale taak om te offeren, de hoge priester, op de grote verzoendag. Alleen ja, het moest elk jaar weer opnieuw gebeuren op die grote verzoendag. En de hoge priester moest voor zichzelf en voor zijn familie ook offeren. Nou, ik meen, moest hij daar zelfs mee beginnen. En hij moest dus telkens opnieuw offers brengen. En als de hoge priester stierf, dan moest er weer een nieuwe aantreden. Zij konden tot in eeuwigheid niet wegnemen de schuld. Zij konden de verzoening niet werkelijk realiseren. Je kan zeggen, het werd uitgebeeld, maar het werd niet werkelijk gerealiseerd. Het mocht heenwijzen, die dienst van de verzoening, naar dat grote werk van de zaligmaker. En het is ook zo dat de Heer Jezus als mens moest lijden, want de hoge priester die nam wel een dier, maar de mens had gezondigd. En een mens moest ook de plaats van de eerste Adam innemen. Je vindt dat ook in onze Heidelbergse catechisme, maar dat is maar niet iets van waarvan je kan zeggen, nou, dat hebben mensen zo eens bedacht. Maar je vindt het terug ook in dit gedeelte. Vlees en bloed hadden de mensen voor wie Jezus kwam. Vlees en bloed heeft hij aangenomen. De straf die hen te wachten stond, is de dood en dan het verderf. De straf die hij op zich genomen heeft, is als mens de dood, om dat verderf weg te dragen. Anders zou het niet geldig zijn. Die offers van die dieren, die beelden het wel uit. De hand werd gelegd op een offerdier. Maar tegelijkertijd, de offeraar ging vrij uit. En uiteindelijk, dat offerdier kon de zonde niet werkelijk wegnemen. Het is misschien niet zo'n goed voorbeeld. Alle voorbeelden hebben natuurlijk hun betrekkelijke waarde. Maar ja, u kunt zich voorstellen, stel dat deze oude Bijbel, dat daar iets aan zou mankeren, dat er een bepaalde bladzij niet goed was. Dan kan je natuurlijk naar een drukker gaan en zeggen, nou, die Bijbel is zo groot, mag ik een bepaalde Bijbel, en dan kopieer ik een blad en ik vergroot het net zo lang tot het hierin kan. Alleen stel dat dat ongeveer deze kleur is en deze Bijbel is ouder. Dat staat natuurlijk niet. Dan heb je misschien wel hier en daar wat aan gedaan, maar je hebt hem niet echt gerestaureerd. Niet zo lang geleden was ik bij een oude preekstoel en daar was iets aan kapot gegaan. Het was een mooie oude preekstoel van eikenhout, denk ik. Alleen ja, was ergens iets kapot. En dat was denk ik om financiële redenen gerepareerd met een stukje, ja, het was een soort hardboard denk ik. Het zag er wel sterk uit. Het voldeed denk ik ook, want het was nodig om een beker op te kunnen zetten. Nou, dat kon ook wel. Maar als je nou goed keek, dan zag je wel, nee, die houtnerf van dat eiken die ontbreekt eraan. Is niet echt zoals het zou moeten zijn als het restaureert. Wel nu, wij willen dat bepaalde zaken bij elkaar passen. En goed, in een interieur, als je er al jaren heen dingen koopt, dan moet je op een bepaald moment wel zeggen, nou, niet al te precies, het is veel te duur allemaal en veel te lastig. Maar ik hoop niet dat ik daar mensen mee beledig, die interieurverzorgers, die zorgen voor interieurs en zo. Maar goed, je kan je voorstellen, het komt niet altijd zo krap. Maar bij bepaalde dingen natuurlijk, bij monumenten en zo wel. En als het gaat over de dienst van de verzoening, de mens heeft gezondigd, de mens moet gestraft worden, de mens moet wegdragen. Wel nu, dat kwam de Zoon van God doen, daarom werd hij mens. Niet met namaak neemt de Heer, om zo te zeggen, genoegen. De Heer liet wel uitbeelden, door die stieren en door die bokken die geslacht werden. Maar de zonde zelf kon alleen verzoend worden, door niemand anders dan degene die werkelijk mens was. Maar ook goddelijke kracht moest hebben, rechtvaardig en heilig zonder de verbinding met de zondige Adam. God uit God en licht uit licht, maar ook een heilig rechtvaardig mens. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Maar niet de zoon van Jozef, wel de zoon van Maria. Zonder mans toedoen op deze wereld gekomen. God heeft hulp besteld bij een held. In het Oude Testament kan je dat lezen in Psalm 89, gaat over David. Maar veel meer, heerlijker mag je zeggen in het Nieuwe Testament, God heeft hulp besteld bij een held die machtig is te verlossen. Maar zijn strijd zou zijn de strijd dat hij de dood zou ingaan. Opdat hij zou zijn een trouw en barmhartig hoge priester. trouw aan de Vader in alles wat er moest gebeuren. En barmhartig om degene die verzocht worden te hulp te komen. Hij is de dood ingegaan. En hij is voor allen die op hem hopen de oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Dat wordt ons aan het begin van de Hebreeënbrief in feite al meegedeeld wie hij is. En telkens opnieuw ligt dat op door deze brief heen. En dat is daarop gericht dat mensen zouden volharden als ze de zaligmaker kennen. Opdat ze niet achter zouden blijven, opdat ze niet om zouden komen. Maar opdat ze zouden gaan de weg. Zoals allerlei mensenkinderen door de loop van de eeuwen zijn gegaan. Worden voorbeelden van genoemd in Hebreeën 11. Noemen ze soms wel de geloofshelden, dan moet je denk ik een beetje meer oppassen, want het waren mensen van gelijke beweging als wij. Maar je kan wel zeggen, ze worden ons tot voorbeeld gesteld, omdat ze van de genade aan de ene kant leefden, en aan de andere kant, omdat ze van die genade leefden, ook hebben volhard in de weg. En dat is belangrijk, om te steunen en te leunen op de zaligmaker alleen. De dienstbaarheid, de slavernij, om daaraan te ontkomen. Je kan proberen van alles en nog wat te doen om de dood te ontkomen. Je kan zeggen, ik moet zo goed mogelijk leven. Sommige mensen zeggen dat ook. Zo goed mogelijk leven. Zorgen dat je geen dingen doet die verkeerd zijn. En dan maar hopen. Nou, de Bijbel zegt, dan ben je in feite toch een slaaf. En de dood zal uiteindelijk het van je winnen. En het verderf wat je verdiend hebt, want wie zou rechtvaardig en heilig kunnen zijn voor het aangezicht van de Almachtige? Ja, Adam en Eva hebben geprobeerd zich te verstoppen. Achter de struiken. En achter die vijgenbladeren waar ze mantels van hadden gemaakt. Schorten van vijgenbladeren. Nou, dat hield geen stand. Aan de ene kant kun je zeggen dat ze kennis hadden van vrees. Voor die tijd niet. Maar ik hoorde uw stem in de hof, zegt Adam, en ik vreesde. En dan gaan ze zich verstoppen uit die vrees. Maar als de Heer dan komt, dan geeft Adam me toe, ik vreesde. Maar je kunt je voor de Heer niet werkelijk verstoppen. Zijn ogen doorwandelen de gehele aarde. Dat is wel beeldspraak natuurlijk, maar het laat zien dat God alles weet. Eer er een woord op je lip is, de Heer weet het. Staat in Psalm 139. Zo is er geen ontkoming door op een of andere manier te verstoppen of te denken ik moet dit of dat doen. Kan niet. Maar daar is vergeving. Daar is vrede bij God. Daar is verlossing. Om verlossing te verkrijgen. Het wordt ook in dit gedeelte genoemd. Allen te verlossen die hun angst voor de dood gedurende hele leven aan de slavernij onderworpen waren. Staat in vers 15. Wat verlossen wil zeggen, dat je weggaat, dat je een andere weg gaat, dat je zo niet meer in het gevaar bent. Het wordt niet zo heel veel gebruikt, dit woord in de Bijbel, voor verlossen, maar ik meen een keer of drie. Maar het betekent dat je in vrijheid terechtkomt, los van het gevaar. Zoals we gezongen hebben uit Psalm 102, om de gevangenen van de kaak uit de kaken van de dood los te maken. Dat zijn woorden die ons beschrijven de bevrijding van de dood. De bevrijding van het verderf. Dat de dood er nog wel is, maar dat hij een doorgang is tot het eeuwige leven. De Heer Jezus nam vlees en bloed aan. Opdat hij zichzelf zou geven tot in de dood. Opdat hij zou zijn de ware verlosser. Hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Hij neemt het aan. Hij trekt het als het ware naar zich toe. Hij komt opdat hij dat geslacht zou redden. Opdat hij uit de mensenzee mensenkinderen zou redden die geloven in de Zoon worden gered. Ergens in het Oude Testament wordt een tekstwoord gebruikt in de Griekse vertaling van het Oude Testament. Dat kwam ik ergens tegen bij een commentaar. En dat commentaar zei van, er wordt ook gezegd dat de Heere Jacob zijn knecht die hij verkoren heeft, het zaad van Abraham zijn liefhebber, nageslacht van Abraham, die hij gegrepen heeft. Hij neemt het aan. Hij trekt ze. Hij redt ze. Zodat ze niet in het verderf komen. Wat is dat een belangrijke zaak van redding. En hij laat het dan horen. Vrees niet. Wees niet verbaasd. Ik ben met u. Ik ben uw God, ik sterk u, ook ondersteun ik u. Met de rechterhand van mijn gerechtigheid. Ja, zegt iemand, maar heb ik ook daar de zegen van? Want ik ben een zondig mens. Ja, juist deze hoge priester is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Daarom is het ook belangrijk om te zeggen hoe hij als hoge priester verder in deze brief beschreven wordt. In deze brief wordt hij als volgt beschreven. Hij is een hoge priester, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, hoger dan de hemelen geworden. Ja, zegt iemand, hij is afgescheiden van de zondaren. Ja, betekent dat dat hij met geen zondaren te maken wilde hebben? Nee, dat betekent het niet. Kan je je voorstellen, als iemand afgescheiden is van de zondaren, van hier zijn de zondaren en daar is de Heilige Zoon van God. En er is een kloof tussen. Ja, in zekere zin wel, als het gaat over zijn reinheid, zijn heiligheid, zijn goedheid. Maar hij is juist gekomen als de reine, als de zuivere, als de onschuldige, om schuld op zich te nemen. Hij is afgescheiden van de zondaar, dat wil zeggen, hij is geen zondaar. Maar juist opdat hij het verlorene zou redden. Hij is ten hemel afgekomen, de hemelse bruidegom. Om zich een bruid te werven, kwam hij ten hemel af. En hij had er het bitterste lijden voor over. En wanneer is dit heilige evangelie een zaak waar je verheugd over bent? Nou, niet als je denkt, ik doe het allemaal wel aardig. Ik doe het eigenlijk wel beter dan zoveel andere mensen. We hebben zo'n krant die dan eens in de zoveel tijd in de week komen er ook 2 van die krantjes, 3. En er staat erin wat er allemaal gebeurd is in de streek. Nou, er staan ook wel eens minder mooie dingen in. Inbraak, diefstal. Of iemand die veroordeeld is vanwege bepaalde schandelijke dingen. Kan je natuurlijk zeggen, nou, zolang je daar maar niet bij bent, heb je het toch nog aardig goed gedaan. Jawel, het is natuurlijk mooi als je daar niet in staat. Maar als wij onzuivere gedachten hebben, of als we jaloers zijn, of als we ons afreageren, of ja, noemt u maar op. Er zijn allerlei zonden. En die zonden die komen niet pas als er alleen maar moeilijke omstandigheden zijn, dan komen ze er wel harder uit. Maar ze zitten er in feite al in. En soms komen ze zomaar ineens naar voren. Maar dat komt wel omdat wij zondaren zijn. Er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Reden voor de vrees van de dood als je naar jezelf ziet. En wat is het dan belangrijk om te bedenken? Hij is gekomen om het verlorene te zoeken. Hij is gekomen om zondaren zalig te maken. Hij is gekomen vanuit de hemel om vlees en bloed aan te nemen. En niet alleen om te zeggen, ik kom om een goed voorbeeld te geven, dat natuurlijk ook. Maar ook om zichzelf te geven tot een losprijs voor velen. Je vindt het samengebald in de voetwassing. Daar wast hij de voeten als teken van de reinheid die hij geeft. En hij geeft ook wel een voorbeeld. Vlees en bloed heeft hij aangenomen. Omdat hij zou zorg dragen voor de vergeving van de zonde. En de volharding in het geloof. Want hetgeen waarin hij zelf verzocht zijn geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Hij weet wat nodig is. Hij wordt wel genoemd de voleinder, de leidsman. In het gedeelte wat we hebben gelezen wordt hij de leidsman genoemd in vers 10. De leidsman van hun zaligheid. Later wordt hij genoemd de overste leidsman en voleinder van het geloof. Die voor de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen. Schande veracht. Heeft 2 kanten. Christenen worden wel genoemd kruisdragers, achter hem aan. Het heeft ook wel de kant dat hij dat gedaan heeft om de weg te banen. En daar mogen we aan denken als hij hier degene is die vlees en bloed heeft aangenomen. Opdat hij terwijl hij verzocht werd staande zou blijven. Opdat hij ondergaande in de dood zondaren van het eeuwig verderf zou redden. Om God te dienen met eerbied en godvruchtigheid. Want dat is een van de doelen. Ere zij God. Ook in een leven, achter de zaligmakker aan, om hem te loven en te prijzen. En als hij terugkomt, dan zal hij zonder zonde gezien worden. Later in deze brief staat dat zo kernachtig geformuleerd. gelijk het de mens gezet is eenmaal te sterven, daarna het oordeel. Alzo ook Christus. Hij is gekomen om vele zonden weg te nemen. En hij zal ten andere malen zonder zonde gezien worden door degene die hem verwachten tot zaligheid. Je kan dus zeggen, hij gaat ook de dood in. En hij draagt daar het oordeel weg, opdat degenen die op hem vertrouwen niet in de eeuwige verdoemenis zullen komen, maar voor eeuwig zullen mogen juichen en loven hem die hen bevrijd heeft. Hij is gekomen op deze wereld aan mensen gelijk. Hij nam vlees en bloed aan. En hij zegt het: ik ben het die mijzelf gegeven heb. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Hij zegt het: ik voor u, aangezien u anders de eeuwige dood had moeten sterven, heb mijn lichaam laten verbreken, heeft mijn bloed laten vergieten, vlees en bloed aangenomen, opdat hij de zaligmaker zou zijn. In Jesaja's profetie, daar lees je die heerlijke belijdenis. En ik hoop dat wij daar ook amen op zullen zeggen. U, jij en ik. Die heerlijke belijdenis dat hij gekomen is op deze wereld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. God heeft zijn toorn gelegd op zijn zoon toen hij mens geworden is. En hij is geen mens geworden alleen om een voorbeeld te geven. Dat ook wel mede. Maar hij is voorop gekomen op deze wereld. Om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Opdat hij de plaats in zou nemen voor een schuldig mensenkind. Daarom wie bij zichzelf zonde gewaar wordt, die heeft alle reden om te zeggen: Heer Jezus, hier zijn mijn zonden. Denk aan mij in genade. En dan wordt het vanuit het woord van de levende God verkondigd. Ik wil, word gereinigd. Dan wordt het je niet toegerekend. Dan worden al die vuile zonden uitgewist. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Als je daarover nadenkt, is er dan niet alle reden om te zeggen: wie is aan onze God gelijk? Want zijn genade is voor nu en voor eeuwig genoeg. Amen. Zingen wij uit Psalm 113 en dan nu het vierde vers. Psalm 113 vers 4. Wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk? En wat daar verder volgt in het vierde vers van Psalm 113. Laten wij gemeente danken en bidden. Heren, wij hoeven niet ver te gaan om nood en dood tegen te komen. In ieders leven zijn daar de tekenen van. Maar wat een wonder. Uw woord brengt ons ook die andere boodschap dichtbij. Dat uw zoon gezonden hebt. Dat hij mens geworden is. Dat hij vlees en bloed heeft aangenomen. Dat hij geleden heeft. Opdat hij zou zijn. De getrouwe hoge priester in de dingen die bij u te doen waren. Opdat hij zou zijn de barmhartige hoge priester. En van hem mag het gezegd worden, zo'n hoge priester past bij ons. Heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, nu ook hoger dan de hemelen geworden. Die destijds de hemel heeft verlaten. En juist zoals hij was, precies kon doen wat geen ander kon doen. Namelijk redden. Zondaren redden van het verderf. Vrede geven met u. Heere, geef dat ook in onze levens aan de orde mag komen. Uw eer en zaligheid. Zoals de engelen dat zongen. Zoals het lieten horen. In de nacht toen uw zoon op aarde kwam. Ere zij God vrede op aarde in mensen welbehagen. Dat het ook, als het ware, zou echoen. In onze levens. Naar voren zal komen, tot verheerlijking van uw naam, tot eeuwige vrede ook. Geef ieder wat hij of zij nodig heeft. Geef ook een gaan in de weg die u wijst. Een volharden van al degenen die reeds van die genade leven. Volharden tegen alles in wat van buiten en van binnen komt om daarvan af te trekken. Geef een Heere, dat uw heiligheid aan de orde mag komen. Want u bent heilig. Onze God, laat ook dezezelfde brief horen, is een verterend vuur. Geef Heere dan al wat nodig is, om aan de ene kant als een schuldige van genade te leven. En aan de andere kant om ook in dankbaarheid te leven, tot verheerlijking van uw grote naam. Als wij aan het begin van deze week staan, weten wij niet wat wij deze week zullen meemaken, maar wilt u met ieder meegaan. En geven dat we onze treden zullen zetten in het spoor dat u wijst. Dat we gezegend mogen worden en anderen tot zegen zullen mogen zijn. Gedenk aan deze gemeente, gedenk aan deze plaats. Wilt u zondaren tot u trekken en voorbereiden op de komst van hem die gekomen is en die komen zal. Geef Heer een uitzien naar hem en ook een leven met hem, tot roem van uw genade. Geef wijsheid aan alle die deze plaats leiding hebben te geven, niet alleen in het kerkelijk leven, maar ook de burgerlijke overheden. Geef alle die daar een taak in hebben, ook al wat ze nodig hebben, acht te slaan ook op uw woord. Heer, geef dat ook aan onze landelijke en provinciale overheid. Gedenk aan ons vorstenhuis. Geef Heere, waar er zoveel stemmen klinken in deze wereld, dat mensen zullen leren om gehoor te geven aan wat u zegt, aan wat uw woord naar voren brengt, aan de wijsheid die daarin is, in het goddelijk onderwijs dat u geeft, zowel voor de zaken die de eeuwigheid betreffen, als ook voor het leven hier op deze wereld. Wij leggen zo deze zaken voor uw aangezicht neer. En bidden van u, laat uw koninkrijk komen, en in de harten, en in alle volheid, tot roem van uw genade. Wij danken u dat we samen mochten zijn rondom uw woord, en bidden u, ga met ieder van ons, door uw zegen, door uw genade te laten blijken, vanwege dat grote werk van hem, uw lieve zoon, die overste leidsman, en volleinder van het geloof, de oorzaak van eeuwige zaligheid. Hoor ons dan en gedenk ons en neem onze dankzegging aan, die wij tot u richten. In de naam van Jezus de Heere, uw lieve Zoon, in de vergeving van al onze zonden. Amen. zingen wij gemeente uit Psalm 103 en daarvan het 11e vers. Loof, loof de Heer, gij zijne legerscharen, waarbij we mogen denken aan de vele, vele engelen, wie lust het is op zijn wenk te staren. Ze hebben dus het hartelijk verlangen om de Heer te dienen. Dat hemel, aard en zee en berg en dal, hoe ver men ook zijn scepter ziet regeren, dus zover het koninkrijk van de Heer reikt, en dat is overal. Alles wat geschapen is, nu zijn naam en grote deugd de ere. En eindigt met, en gij mijn ziel, dat is zeer persoonlijk dus, loof gij hem bovenal. Psalm 103 en daarvan het 11e vers. Gemeente, verheft dan nu uw harten tot God en gaat heen in vrede, dragende de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.